Goedemorgen gemeente.
Welkom in deze dienst. Fijn dat u hier bent. Onze voorganger is André van der Bor en de organist is Brenda Baron. Het beamteam zorgt voor beeld en geluid. De eerste collecte vandaag is voor noodhulp in Israël en Gaza. De tweede collecte is voor eigen kerkenwerk. U kunt uw bijdrage in de collectezakken doen tijdens de rondgang. Of overmaken op de bankrekeningnummers die voor in het kerkblad staan. De bloemen gaan vandaag naar Gea Kruithof en worden gebracht door de familie Spithoff. Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom om na te praten met koffie of thee. En bij de koffie gaat de bus rond voor de Open Hof. Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst. We zingen Hoor de klokken luiden blij van Hannah Lam.
Ik ben een beetje verkouden, dus niet op mijn scherpst, maar het wordt vanzelf 10:30. Het doet me deugd dat u hier allemaal bent, want ik dacht ik zou goed in het kerkblad, een nieuwsbrief schrijven, dat dit dus een speciale dienst is. Dus we gaan allemaal onbekende liederen zingen, we gaan knutselen, ik ga straks rondlopen om reacties van jullie te krijgen. En ik vind het echt fantastisch dat jullie daar actief voor gekozen hebben om dat nu mee te maken. Want anders waren jullie wel naar leermens gegaan. Dus, dat is toch fijn? Of was het interessant? De andere dienst. Leermens, hè? Ja. Dus, fijn. We gaan nu eerst de kaas aansteken. En wie heeft daar zin in? Nou zeg, kom maar lekker dan. Jullie weten hoe het werkt, hè? Ja. Eendracht. Dus. En aan het begin van de dienst, zoals altijd, krijgen we eerst altijd een bemoediging van God. U weet wel, onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Die woorden werden vaak uitgesproken door de eeuwen heen. Joden, christenen, om elkaar te bemoedigen in wat komen gaat, in wat er is. En in de herinnering dat God, wat er ook gebeurt, ons nooit loslaat. En dat dat het eerste woord is wat mag klinken. Dus niet schuldbelijdenis, niet ellende, maar dat God trouw is. Een ander woord wat altijd klinkt aan het begin van de dienst zijn de groeten. En bij de marine zei ik dan altijd, jullie mogen de groeten van God hebben. Ik vond helemaal niks. Maar goed, dat was dan wel het meest begrijpelijke. Maar zo is het wel. Aan het begin van de dienst mogen wij voor alles krijgen we de groeten van God. En dat wil vooral zeggen dat God ons welgezind is. Wat er ook is gebeurd, wat we ook hebben gedaan, wat er ook is gebeurd in de afgelopen tijd, in de afgelopen weken. We mogen erop vertrouwen dat we voor alles onvoorwaardelijk de groeten van God krijgen. Of anders gezegd, wat ik persoonlijk heel mooi vind, God is altijd blij om ons te zien. Nou, met dat in het achterhoofd kunnen wij nu ook zonder aarzeling, wetende dat God ons zo lief heeft en ons zo begroet, elkaar begroeten. En alles wat er tussen ons heeft ingezeten in de afgelopen tijd, uit de weg doen. Dat is het idee. Laten we elkaar daarom nu begroeten en ieder op een manier waar hij of zij of het zich prettig bij voelt. Nou, zet hem op. Jullie mogen ook gaan zitten hoor. Ja, als je wil blijven staan mag ook. Maar ja, maar iedereen zit verder. Valt ook zo op. Behalve ik dan, ik sta. In een dienst, vooral sinds 1970, wordt er ontzettend veel gebeden in een dienst. Dat heeft u misschien ook meegemaakt. Vroeger had je gewoon één gebed voor de preek, één gebed na de preek. Nou, heel overzichtelijk. Dat is op een gegeven moment veranderd. We kregen een drempelgebed, we kregen een kyriegebed, een gebed bij de schriften. En de voorbeden daarna. Dat drempelgebed was eigenlijk bedoeld, of nog steeds, wat je nu ook nog wel eens in de gebeden ziet, dat we komen met een bepaalde schroom voor God. Dus we hebben van God gehoord met die groet, ik heb jullie onvoorwaardelijk lief, ik ben altijd blij om jullie te zien. En vervolgens komen we voor God en bedenken ons van ja, maar niet blij dat u ons zo lief heeft, maar niet alles ging altijd even goed. Dus op die drempel is er een soort aarzeling, alsof je letterlijk over de drempel moet. Dus dat drempelgebed heeft altijd iets van terugkijken, wat ging er niet goed in de afgelopen tijd en wat wel, zoiets, een beetje bezinning. Het kyriegebed, wat ik zelf, als je mag kiezen wat is nou het mooiste onderdeel in de dienst, dan vind ik het kyriegebed erg mooi. Het kyriegebed is eigenlijk dat je uitschreeuwt tot God alles wat je in de weg staat om naar God te luisteren. En dat is meestal, wat mij betreft, de nood in de wereld. Die nood is soms zo ontzettend groot, die houdt me zo ontzettend bezig, dat ik eigenlijk nog niet klaar ben om te horen wat God te zeggen heeft. En door dat aan God te vertellen wat er allemaal in de wereld gebeurt, ontstaat er een ruimte waardoor je denkt van nou, nu kan ik wel horen wat het woord van God is. Dus dat Kyriegebed gaat eigenlijk, zo heb ik het zelf woord, zitten we daar al ook op de dia? Ja, gaat eigenlijk altijd voor anderen. Dus wat van buiten naar binnen komt en wat ons zo beheerst, dat het ons, nou wat ik net ook al zeg, in de weg staat om te luisteren wat God te zeggen heeft. Ik wil nu wat bidden, ik ga niet inventariseren wat me zo in me opkomt op dit moment in de wereld, wat ons dwars zit en hoog zit. En daarna gaan we verder met de dienst. Zullen we bidden? God, jij die van alle mensen houdt, zo anders dan wij. U die onvoorwaardelijk van iedereen houdt, zo anders dan wij. Wij komen tot u met alles wat ons dwars zit. En dan gaat het altijd over de ellende, God, in de wereld. En die is nu zo groot, we zijn hartstikke bezorgd om die meneer Trump en die Vladimir en alles wat er in Israël gebeurt. En we voelen ons ook heel erg onmachtig. We zien het allemaal gebeuren en we hebben het idee dat we er niks aan kunnen doen. En al die vreselijke beelden op de televisie. Dan natuurlijk in Oekraïne waar een heleboel mensen doodgaan. En ook in Gaza, dat gaat maar door. Soms denk je wel eens, er zijn helemaal geen mensen meer om daar dood te maken. Er is al zoveel stuk, maar dan toch. We worden soms haast een beetje wanhopig en ook soms heel erg boos. Dat grote mensen maar door blijven vechten. En dat vertellen we aan u. En we weten niet, eerlijk gezegd, of u er wat aan kunt doen. Maar we willen eerlijk zijn tegen u. Dat het ons dwars zit, dat we het niet begrijpen. En u ook niet. Dus, zo is het, God. En nou zijn we er klaar voor om naar u te luisteren. En straks weer verder te gaan met ons leven. Amen. Gezang 218. Gaan we zingen. We hebben nu twee dingetjes. Eerst lees ik een stukje uit de Bijbel. En daarna komt er een verhaal door Jolanda. Als het goed is. Ja. Dat komt uit de profeet Jesaja. Het is een beetje een moeilijke tekst. Maar ik denk toch dat het goed en leuk is om het te horen. En straks gaan we daar met elkaar over aan de praat. Die profeet Jesaja die zegt... De woestijn zal vrolijk zijn, juichen en bloeien. De woestijn zal bloeien als een lelie. Er zullen prachtige bomen groeien, die net zo mooi zijn als de bomen op de Libanonbergen en op de berg Karmel. De woestijn zal zo schitterend zijn als de akkers van het Sarondal. De bewoners van de woestijn zullen zien hoe machtig God is. Ze zullen de machtige daden van God zien. Volk van God, houd moed, geef niet op. En zeg tegen de mensen die de moed verloren hebben, jullie moeten sterk zijn, jullie hoeven niet bang te zijn. Want God zal komen om jullie vijanden te straffen. Hij komt jullie bevrijden. En als God jullie bevrijd heeft, zullen blinde mensen kunnen zien en dove mensen kunnen horen. En mensen die niet konden lopen, zullen rondspringen. En mensen die niet konden spreken, zullen roepen en praten. En de woestijn zal vol water zijn. Door het dorre land zullen rivieren stromen. En droge gebieden zullen veranderen in meren. Er zullen rivieren stromen op plekken waar nooit water was. En er zullen waterplanten groeien op plekken waar eerst alleen de woestijndieren leefden. En dan zal er een weg lopen naar Jeruzalem, een heilige weg. En mensen die niet doen wat God wil, kunnen die weg niet gebruiken. Want die weg is alleen voor de mensen die bevrijd zijn door God. En daar zullen geen leeuwen of andere wilde dieren zijn. De mensen die door God bevrijd zijn, zullen terugkomen in de heilige stad. En ze zullen stralen van blijdschap. Ze zullen juichen, de stad binnengaan en niemand zal er nog jammeren of huilen. En nu het verhaal.
Sam rent tussen de huizen door. De steentjes op het pad springen weg. Mensen kijken boos. Ze stappen opzij. Aan de kant, roept Sam. Ik moet papa helpen. Opeens ziet hij Deborah. Ze kijkt naar hem. Zal hij zwaaien? Nee, hij zal laten zien hoe vlug hij is. Want hij kan echt wel harder. Veel harder. Hij zal zo snel gaan dat het zand achter hem opstuift. Dat zal Deborah stoer vinden. Kijk ze eigenlijk nog? Bam! Sam voelt een dreun. Gelijk ligt hij op de grond. Kijk een beetje uit, jochie. Een man met een volle baard kijkt Norris aan. Hij veegt langs de brede borstkas, alsof Sam een vervelend vliegje is dat er tegengevlogen is. Sam knie bonkt en prikt. Er zit bloed op. Er plakken zandkorrels en de kleine steentjes aan. Opeens is mama bij hem. Lieve toch. Nu prikt niet alleen Sam's knie. De tranen achter zijn ogen prikken ook. Ze willen eruit. De grote meneer is al doorgelopen. Maar andere voetstappen komen snel dichterbij. Gaat het? Vraagt Deborah. Sam bijt op de binnenkant van zijn wang. Hij wil niet huilen. Niks aan de hand. Maar als mama hem overeind helpt, loopt de tranen over zijn wangen. Waarom moest je nou zo hard rennen? Vraagt mama mopperend. Ik wil papa helpen, snikt Sam. Met de schapen. Hij probeert te lopen, maar de pijn schiet door zijn knie. Papa is veel te ver weg met de kudde. Dat weet je toch? Mama zucht even. Papa moet steeds nieuwe plekken zoeken, steeds verder van het dorp of de woestijn in. Er is haast nergens een goed gras voor de schapen te vinden. Opeens voelt Sam nog een hand, Deborah. Ze houdt hem bij zijn andere arm vast en het lijkt alsof zijn knie opeens een beetje vergeet pijn te hebben. Thuis pakt mama een houten bak. Ze zet hem voor Sam op de grond. Ga hier maar zitten, Sam. Dan gaan we die wond even schoonmaken. Mag ik water? Vraagt Sam. En ook wat voor Deborah? Ze heeft een vlecht in haar haar gedraaid. Dat ziet hij nu pas. Mama komt terug met een kommetje met een beetje zout. Moeten zij nog zijn met ons water? Het is hier geen paradijs. En dan begint ze het vuil uit Sam's knie te poetsen. Het prikt, het brandt. En dan is ze klaar. Sam veegt langs zijn ogen.
Nu heeft Deborah hem toch 2 keer zien huilen, maar ze lijkt het niet raar te vinden. Mama is zelf ook gaan zitten. Ze knijpt wat met haar ogen. In de verte ligt de woestijn. Nee, het is hier zeker geen paradijs, zegt ze somber. Het paradijs dat we toch met Adam en Eva, vraagt Deborah. Ze geeft zelf ook gelijk het antwoord. Zij mochten in de prachtige tuin van God leven, tot ze ongehoorzaam waren. En toen moesten ze weg. Mama knikt. Haar ogen kijken nu dromerig in de verte. God had het zo mooi gemaakt. Een tuin vol dieren, met overal prachtige bloemen en planten. Zo mooi, zo vol kleur en geuren. Sam trekt een droog sprietje uit de grond. Mama ziet het. Dat was ooit een bloemetje, vertelt ze. Heel even maar, want hier in de woestijn wil bijna niets groeien. Alles verdort en gaat dood. Sam staat naar mama. Ziet hij het goed? Ze kijkt verdrietig. Maar waarom? Ze is niet op haar knieën gevallen. Water en eten, zegt mama zacht. Het is allemaal steeds moeilijker om het te vinden. Maar waar je wel veel van merkt, is de gemene koning en zijn soldaten. Ze stelen alles. Ze maken alles stuk. Ons mooie Jeruzalem. Ze hebben na de stad helemaal kapot gemaakt. Even stopt mama met praten. Dan hoort Sam haar zachtjes zeggen, ik weet niet of we dit nog volhouden. Sam schrikt ervan. Hij heeft mama nog nooit zo verdrietig gezien. Het lijkt alsof ze pijn heeft. Nog meer pijn dan een zere knie. Maar het komt gelukkig goed, zegt Deborah. Het lijkt net of mama het niet hoort. Dat heeft belangrijke profeet gezegd hoor, zegt Deborah verder. Jesaja. Dat klopt, weet Sam. Papa heeft het hem zelf verteld. Wat zei Jesaja ook alweer? Houd moed, geef niet op, zegt Sam. Jullie hoeven niet bang te zijn. God komt jullie bevrijden. Nu kijkt mama wel op, haar ogen knipperen. De woestijn zal weer vrolijk zijn, zegt Deborah blij. Het is net alsof haar woorden dansen. De woestijn zal juichen en bloeien. Er zullen prachtige bomen groeien en bloemen. De woestijn zal vol met water zijn. Deborah lijkt opeens steeds meer woorden van profeten weten. Als God jullie bevrijd heeft, zullen blinde mensen kunnen zien en dove mensen kunnen dan horen. Mama glimlacht en veegt langs haar ogen. En mensen die niet konden lopen, zullen weer springen als herten, juicht Sam. Hij wiebelt met zijn knie, maar niet te wild. Mama trekt Sam en Deborah naar zich toe en geeft ze tegelijk een knuffel. Jullie hebben gelijk. De woestijn wordt ooit weer als een tuin. Dan is er geen verdriet meer. Dan hoeven we niet meer bang te zijn. Haar gezicht is vlak bij die van hen. Er glinstert weer iets in mama's ogen. God heeft het beloofd. Dus dan gebeurt het.
Thank you.
kinderen zin hebben, kunnen ze naar voren komen. Ja, jullie gaan er wel vast zitten, maar we komen straks een beetje in beweging. Want ik heb 4 plaatjes gemaakt. Nou ja, gemaakt, gegoogeld. Als het goed is, komt nou het eerste plaatje. Dat is het plaatje wat ik vond van een profeet. Wie weet wat een profeet is? Nee, nou dat hoopte ik al. Want kijk wat jullie nou mogen doen. Nou mogen jullie naar die ouderen gaan en even aan hen vragen wat een profeet is. Nou, is dat niet leuk? Wat is een profeet? Nou, ga maar naar ze toe. Ga maar even horen. Laat je het maar uitleggen. Hoeft niet per se. Ja, dat gaan we nu even horen. Oh, aan mij? Ja, vertel ik zo. Hebben jullie wat gevonden, ja? Oh, wacht even tot de rest er ook is. Wat is een profeet? Nou, ik ben benieuwd hoor. Ik ben benieuwd. En wat zeiden ze? Wat zeiden ze? Een boodschapper van God. Anderen? Zeiden ze allemaal hetzelfde?
Een hele slimme man.
Hele slimme man.
Iemand die luistert naar Gods woorden.
Ja, dat is allemaal wel, dat klopt allemaal wel. In de Bijbel heb je 3 soorten mensen eigenlijk. Nou ja, wel meer soorten, maar 3 die waren belangrijk. Dat was de koning. Nou ja, dat kennen we wel. En daarnaast had je de priester. Nou, die kennen we ook wel een beetje. Dat was een soort dominee. En die werkte altijd in de tempel of in de kerk, zou je kunnen zeggen. En daarnaast had je de profeet. En de profeet die vertelde boodschappen van God, maar dat waren heel vaak niet zulke leuke boodschappen. Vaak ging die mensen vertellen wat er allemaal niet goed was en wat ze fout deden. Dus vaak was je als profeet ook een beetje het haasje. Want mensen zitten natuurlijk nooit te wachten om te horen, je doet het allemaal niet goed en je doet het allemaal fout. Dat vindt niemand leuk. Jullie ook niet als je op school zit en je haalt een 1. Nee, snap ik. Dus Jesaja, de profeet waar het stukje over gaat, was dus een profeet ongeveer 800 voor Christus. Dus ongeveer 3000 jaar geleden. En hij vertelde tegen het volk dat wat ze deden was niet goed. En hij deed dat met een beeld. Wie weet wat een beeld is? Een stambeeld. Maar een beeld is ook een soort vergelijking. Bijvoorbeeld iemand is zo grijs als een muis. Maar iemand is dan natuurlijk niet echt een grijze muis. Of vandaag is het zo warm, het lijkt wel alsof we in een oven zijn. Maar we zijn natuurlijk niet echt in een oven. Dus door middel van een soort vergelijking probeer je iets duidelijk te maken. En dat doet de profeet ook. En dat doet hij met een volgend plaatje, hoop ik. Wat is dat?
Een woestijn.
Een woestijn. En wat valt je op aan die woestijn?
Bijna geen planten.
En denk je dat het leuk is om in die... Sorry?
Alleen maar
dorenplanten. Nee. Zand.
Wit zand.
Want. Weet ik niet. Ja. Het ligt aan Google. Ja, daar ligt bijna alles aan. Maar de profeet vergelijkt Israël eigenlijk met een woestijn. Wat zou hij daar nou mee bedoelen? Dat hij zegt van nou, jullie lijken op een woestijn. Dat er heel slecht aan toe is.
Wat zei jij?
Te groot volk? Ja, dat kan ook. Maar ja, dan zou hij ook kunnen zeggen, jullie zijn als Zwitserland of zo, of Duitsland. Jullie zijn een heel groot volk. Weet niet precies. Maar een woestijn, wat roept dat bij je op? Denk je dat het leuk is om in een woestijn op vakantie te gaan?
Nee.
En waarom zou dat niet zijn? Waarom is het niet leuk in de woestijn om op vakantie te gaan? Hartstikke warm.
Geen water.
Geen eten. Dus allemaal niks. Oh, dat zou heel goed kunnen. Want er komt steeds meer woestijn op aarde. Hoe komt dat dat er steeds meer... Oh, hé. Hey. Hoe komt het dat er steeds meer woestijn komt op aarde?
Door de opwarming van de aarde.
En hoe komt het dat de aarde opwarmt?
Van
Te veel afval? Door de mens? Door wat? Oh ja, daardoor ook. Dus kortom, zegt die profeet, jullie gaan zo met elkaar om, dat hoe jullie leven, dat gaat op een woestijn lijken. En hij zegt dan, maar God heeft niet het plan dat wij als in een woestijn leven, maar in een, volgend plaatje. In een bloemenveld. Ja, of hij zegt, eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is een bloeiende tuin. Hele grote tuin of een bloeiende woestijn. God zegt eigenlijk, nou ooit in dit vorige plaatje zag je helemaal geen water. Maar zegt hij, als jullie leven zoals ik wil, dan zal die woestijn gaan bloeien omdat er water doorheen komt. Dus dat houdt hij de mensen eigenlijk voor. Nou, wat mij nou heel leuk lijkt om even te gaan vragen aan de mensen achter jullie. Want die zitten nou lekker gewoon een beetje te luisteren, helemaal niks te doen. Of zij nou plekken weten nu op aarde waar het een woestijn is. Waar het een bloeiende tuin is. En of zij ook mensen weten die vandaag een profeet zijn. Ja, woestijn, bloeiende tuin, profeet, vandaag. Nou, ga maar vragen. En wat is de oogst? Wat voor? Laten we maar beginnen met. Hebben mensen gezegd wie vandaag een soort profeet is?
President Zelensky.
Oh ja. En anderen? Hebben jullie andere profeten binnen weten te halen? Nee, het moment is een beetje profeetloos. Misschien is dat ook wel een beetje een ding. Dan woestijnplekken. Waar is het vandaag een woestijn? Ja.
Afrika,
dat is hartstikke goed. In heel veel plekken op in Afrika is het een woestijn, letterlijk. Want die woestijn, de Sahara, wordt steeds groter. En dat levert allemaal economische problemen op, want vee gaat allemaal dood. En mensen kunnen daardoor niet meer eten of hebben te weinig eten en moeten vluchten. Nou, en jullie weten wel vandaag de dag hoe mensen blij zijn met vluchtelingen. Dus dat is allemaal echt helemaal niet leuk. En in Afrika is ook een woestijn, omdat er heel veel oorlog is. Al heel lang. Andere woestijnplekken. Egypte. En hebben ze ook uitgelegd waarom? Oh, dat is jammer. Oh, kom je er zelf op. En waarom vind jij Egypte een soort woestijn? Oh. Ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Ik ben één keer in Egypte geweest. En er waren wel piramides in de woestijn. En ik denk wel, die meneer die er nu zit, ben zijn naam kwijt. Weet iemand wie de baas is op dit moment in Egypte? Sisi, hè? Sisi? Ja. Ja, of dat nou de grootste democrat is, weet ik ook niet. Andere woestijn, dankjewel. Andere woestijnplekken nog?
Chili.
Ja, dat zou heel goed kunnen, ik weet het niet. Ik had er niet aan gedacht. En waarom denk je dat Chili ook een woestijnplek is?
Het zit best wel dicht bij de evenaars.
Ja, dat klopt. Eigenlijk denk ik, als je op de, hoe heet dat ding? Een globe krijgt, een wereldbol, dan kun je wel een beetje rond de evenaar zien dat het allemaal heel droog is. En daar houdt het bij mij een beetje op, maar het heeft te maken met de zon en dat het daar het warmst is. Maar waar het in Jesaja ook over gaat, is niet alleen dat het letterlijk een woestijn is, dus hartstikke heet, maar ook dat mensen het leven van elkaar tot een woestijn maken. Gewoon niet leuk. India. Noord-Korea is ook echt niet leuk om te leven. Oekraïne ook een woestijn. Dus er zijn best heel veel plekken op aarde waar we misschien wel bomen groeien en plantjes zijn. West-Friesland? Oh, Rusland. Ja, ik dacht, toen heb ik iets gemist. Maar Rusland. Ja, het zou zomaar kunnen. West-Friesland daar ook. Ja, Rusland ook. Nee, ja, Rusland. Rusland, ja, ik verstond het wel. Ja, Rusland. Ja. Nee. En hebben ze ook plekken genoemd waar het heel bloeiend is?
Tuin.
Tuin, ja. Oh, de gewone tuin, ja.
Finland,
ja. Want dat is nu het... Heb je dat gelezen in het nieuws? Weet je dat ik dat heel raar vond? Want ik heb me ook een keer laten vertellen dat Finland, dat daar de meest depressieve mensen zijn. Weet jullie waarom het is? Omdat daar de meeste aantal donkere dagen zijn. En doordat het altijd zo donker is, zijn mensen altijd een beetje sombertjes. Nou, dat kan haast niet. Maar goed, dit terzijde. Finland, daar is dus nog meer bloeiende plekken. Heeft niemand Nederland gezegd?
Loppersum,
ja, zeker ook een bloeiende tuin. Maar niemand heeft Nederland gezegd. Nederland, ja, jij hebt nu Nederland gezegd. Ik vind Nederland namelijk ook wel een bloeiende tuin. Maar het is een beetje waar je mee vergelijkt. Nou zegt de profeet, en dat hebben we ook gehoord in het verhaal van Sam en die moeder die dat dan zegt. Van nou ja, God die zal er allemaal voor zorgen. Dat uiteindelijk de woestijn, dus de plekken waar het allemaal niet leuk is, waar mensen het leven voor elkaar tot een hel maken, tot een plek waar het echt niet gezellig is. God zal ervoor zorgen dat het voor iedereen een tuin wordt. Hoe zien jullie dat? Nou, weet je wat? Ga dat eerst maar even fijn aan die mensen weer vragen. Hoe ze dat zien. Hoe God ervoor gaat zorgen dat de woestijn een bloeiende tuin wordt. Ja, zeg maar.
Moeten we zelf doen?
Moeten we zelf doen? Jij? God geeft de mensen inspiratie.
Aardig voor elkaar te zijn.
Wat zeiden zij?
Veel regen.
Oh ja. Een goed gevoel brengen. Andere antwoorden nog? Nou, ik denk wel, je hoort soms dat mensen zeggen van ja, God die doet niks. Wij moeten het allemaal zelf doen. En voor een deel denk ik dat dat ook wel klopt. Dat we veel meer kunnen dan dat we zelf soms denken. En soms komt het ook ons wel een beetje van te pas. Stel bijvoorbeeld, er is iemand op school die je niet zo leuk vindt. Dan denk je van nou ja, als ik die tegenkom ga ik gewoon een blokje om. Ga ik aan de andere kant van de straat lopen. He? Dat is vrij makkelijk. Maar je kunt ook zeggen van, nou ja, ik wil toch vrienden maken met diegene. Dat toch goed is tussen ons. Dus soms kunnen we veel meer dan we zelf denken. Maar er zijn ook dingen waarvan ik denk, ja, maar dat kunnen wij mensen helemaal niet. En dan vind ik het toch wel fijn dat er God is en die dat ooit zal doen. Al duurt het wel een beetje lang, vind ik, voordat God wat gaat doen. Denk ik. Zo is het. Maar het begint denk ik ook al bij ons. Volgende plaatje. Hebben jullie vragen? Oh ja, lijkt wel een beetje op. Een beetje een soort spreekbeurt. Ja. Heb jij geen vragen? Nee, die heb ik denk ik allemaal wel voor vandaag denk ik erin gegooid. Hebben jullie verder geen vragen? Hebben jullie vragen? Nou, fijn zeg, hebben we ook geen vragen. Nou, een 10. 10 plus. Dankjewel. Heb jij wel een vraag, Melson? Nee, ook geen vraag. Nee, ze durven ook niet. Want ze denken van als ik een vraag stel, ben ik een haasje. Ja, laf.
Dan gaan we nu creatief aan de arbeid. Eindelijk. En dat komt nu. Moet je microfoon? Oh, die heb je. Deze? Doet dit? Ja.
Heel mooi.
Je moet altijd fluiten. Ja.
Oké, we hebben net gehoord over een woestijn die zal gaan bloeien. Nou hebben wij een klein stukje woestijn meegenomen in de kerk. Staat daarvoor in twee bakken. Helemaal uit Afrika. Maar gelukkig kun je ze gewoon in zakjes kopen bij de Hubo. Dus wees gerust. We gaan nu ervoor zorgen dat deze stukjes woestijn gaan bloeien. Hiervoor gaan we bloemetjes knutselen. En het werkje is zo makkelijk dat ik denk dat iedereen het wel kan. Ik heb hem even hier in het groot. Jullie gaan ze allemaal straks een beetje kleiner maken. Dit formaat. Want als ik het... Deze, kijk, die gaat een beetje hangen. Was niet zo handig. Deze staat wel mooi recht overeind. En er passen er heel veel in die bakjes. Straks gaan jullie daar aan de tafel zitten. Er liggen papiertjes, scharen en van dat gekleurde draad. De bloemetjes maken is heel simpel. Je vouwt de blaadjes een aantal keer dubbel, zodat er een puntje ontstaat. En dan knip je er een uiteinde af. Je merkt vanzelf of het goed gaat of niet. Als je hem weer uitvouwt, als je het goed hebt gedaan, ontstaat er een klein bloemetje. Als je een gaatje het midden prikt, doe je er een draadje door. En als je dan meerdere bloemetjes op elkaar maakt, dan krijg je een leuk resultaat. Ik denk dat dit werkje zo makkelijk is dat iedereen dit wel kan. Toch? Dus ik zou zeggen, zoek een plekje en ga lekker aan de knutsel. Mag ik even jullie aandacht? Ik zie dat jullie allemaal hartstikke leuk aan de knutsel zijn. Er zijn al heel wat bloemetjes ontstaan, zie ik. Ik wil jullie vragen om even het bloemetje waar je nu mee bezig bent af te maken. Even op een steeltje te prikken. En alle snippertjes eventjes in het prullenbakje te doen. Zodat we straks geen werk meer van hebben. En kijk ook even onder de stoelen en onder de tafels, want er valt nog wel eens wat op de grond. En als jullie dan zover zijn, dan mogen jullie je bloemetje allemaal hier in de bloembak neerzetten. En weer terug gaan zitten op je stoel.
gaan nu eerst geld geven, zie ik. Ja, gaan we eerst lekker collecteren. Op 12 maart is er iemand overleden en die willen we nu ook gedenken. En daarvoor wil ik jullie vragen om te gaan staan. Op 12 maart is de heer Koos Kruithof overleden. Koos werd op 6 oktober 1937 geboren in Stedum. En hij groeide op in een gezin met 5 kinderen. Op 28 oktober 1970 trouwde hij met Gea Wiersema. In oktober 2025 waren ze 55 jaar getrouwd geweest. Gea was zijn grote liefde. Ze kregen 3 kinderen, Kees, Ijse en Jake. Na hun trouwen bestierden ze de bakkerij aan de Hoofdstraat in Stedum. Koos achter in de bakkerij en Gea in de winkel. Naast zijn werk was Koos een natuurliefhebber. Fietsen over het hoge land, genieten van alles wat er groeide en bloeide, dat was een passie. Ook zijn groentetuin was een hobby. Koos was een rustige man en vader, maar voor zijn kinderen was niets te veel. Menigeen heeft hij helpen verhuizen. Op vader Koos kon je rekenen. Een man die niet graag op de voorgrond stond, maar duidelijk wist wat hij wilde. In 2010 ging de gezondheid van Koos ziender ogen achteruit. Uiteindelijk moest de moeilijke beslissing genomen worden om Koos op te laten nemen. Samen als gezin hebben Koos in 2019 naar het verpleeghuis in Zuidhoren gebracht. Daar werd de zorg voor Koos liefdevol overgenomen van Gea en de kinderen. Op woensdag 12 maart kwam er een einde aan het aardse leven van Koos. En afgelopen dinsdag 18 maart is Koos door zijn gezin weer opgehaald en teruggebracht naar Stedum.
terug in de Bartholomeuskerk, waar Koos ooit is gedoopt, belijdenis heeft gedaan en het jawoord heeft gegeven aan zijn liefde Gea Wiersema. Ook de drie kinderen zijn daar gedoopt. We hebben Psalm 84 gelezen, waar ook hun trouwtekst staat. Vers 6. Welzalig de mens wie sterkte in u is, in wier hart de gebaande wegen zijn. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden vanuit de Bartholomeuskerk in Stedum. En aansluitend zijn we op weg gegaan naar de begraafplaats om Koos toe te vertrouwen aan de aarde. Laten we nu een moment stil zijn en gedenken al wie we missen, wie leven in ons hart. Zullen we plaatsnemen? Laten we danken en bidden. God van alle mensen en God die van alle mensen houdt. We zijn met elkaar op weg naar Pasen. Dat zouden we haast een beetje vergeten. Pasen is het feest van bevrijding. Waarin u het verhaal vertelt dat we voor niks en niemand bang hoeven te zijn. En ook niet wat er leeft in onze eigen gedachten. Het is het feest waarop u ons op beide benen zet. Dat we de wereld in mogen gaan. En dat we veel meer kunnen dan we zelf denken. We zeggen u dank dat u zoveel van ons houdt. En ons alles geeft om van de aarde een fantastische plek te maken voor iedereen en alle mensen. Heel vaak lukt dat niet. In het buitenland niet. Andere landen zoals Oekraïne en Soedan en Gaza. Maar soms ook in ons eigen dorp niet. Soms maken we gewoon ruzie met elkaar. En vaak komt dat God omdat we onszelf belangrijker vinden dan de ander. Dat we denken dat onze mening belangrijker is dan die van de ander. En dat we daarom ruzie met elkaar mogen maken. Wilt u ons helpen op een manier dat we dingen gaan zien die echt belangrijk zijn. En dat er eigenlijk nooit heel veel dingen zijn die de moeite waard zijn om voor te vechten. We zeggen u dank dat u de aarde zo gemaakt heeft dat alles er is om in liefde en in vrede samen te leven. En dat er genoeg is voor iedereen als we maar willen delen. Dat is soms lastig, God, delen. Soms is een koekje delen al lastig. Laat staan geld of aarde. Neem het ons niet kwalijk als we heel langzaam leren. Geef ons voorbeelden op deze aarde, mensen als Zelensky, die ons moed geven, die ons inspireren om ons in te zetten voor gerechtigheid voor iedereen. Geef ons de moed om ook zelf in de spiegel te kijken, ook als we daar soms dingen zien die ons niet zo aanstaan. Geef dat we slappe knieën krijgen, zodat we eenvoudig en makkelijk onze excuses aan kunnen bieden aan andere mensen. Dat we kunnen zeggen dat hadden we niet zo moeten doen, dat was niet goed. Het zou mooi zijn, lieve God, als de kerk een voorbeeld wordt van hoe het anders kan in de wereld. Wilt u ons inspireren door Jezus, mensen van toen en mensen van vandaag. Wij bidden dat u wilt zijn met iedereen die Koos Kruithof zullen missen. Wees hen nabij, nu ze een weg moeten gaan die ze nooit hebben gekozen. En zo denken we aan een ieder die iemand missen in hun leven. Soms pas sinds gisteren, maar soms pas ook veel langer, maar het voelt als gisteren. Al is het jaren geleden. Mensen die we nooit vergeten. Dat we de moed zullen hebben om over mensen te blijven praten. Mensen niet verzwijgen. We willen nu stil worden, lieve God. En denken aan elkaar. Bidden voor elkaar. Dingen tegen u zeggen die we tegen niemand anders durven te zeggen. Later misschien. We bidden in stilte, goede God.
Zo bidden we in de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden met de woorden: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Ja, volgens mij is dit het enige lied in deze dienst wat we geen van allen kennen. Maar het moet lukken. We gaan ons slotlied zingen. Toch? Nee, hè? Nee, mooi. Wij van hier gaan de wereld in die op ons wacht en alles doen wat God van ons vraagt. Daartoe, de eeuwige zal je zegenen en je behoeden. De eeuwige zal haar lichtend gelaat over je laten schijnen en je genadig zijn. De eeuwige zal zijn gelaat naar je toewenden en vrede geven.